90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, waar winnen ze niet 2/3 tiende mee, kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit is de AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels.
Wout Poels gaat 500 meter van de streep versnellen.
Van Baarle op 1 in Dwarse Vlaanderen, die klassieker in Vlaanderen, is binnen.
Poels wint Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix.
Weken vol geruchten over de toekomst van Jumbo-Visma. Dylan van Baarle, nu Primoz Roglic weggaat en de fusie met Remco Evenepoel niet doorgaat, moet jouw ploeg alles op alles zetten om Wout Poels aan te trekken als nieuwe schaduwkopman?
Zou mooi zijn, maar volgens mij heeft hij nog een jaar contract.
Alles is te koop.
Kijk, ja, dan moeten we eventjes met onze managers gaan spreken.
Wout Poels maakt zich intussen nergens druk om. Hij viert lekker zijn off-season. Wout, vraag van Dylan, hoe was je verjaardag?
Ja, ik heb er maar de helft van meegekregen. Ik lag er 2 uur in bed. Ik was wat ziek.
Ah ja.
Ziek, COVID.
Ja, nee, ik had echt een hele grote kater. Ik kon niks die dag.
Je wordt oud, Wout. Je wordt oud. Oké, jongens. Dit seizoen zit erop. We hebben nog genoeg te bespreken in een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton met Dylan en Wout. Dus mijn naam is Marijn Abbehuis. Je luistert naar In Koers. En doe je dat graag en wil je als eerste op de hoogte zijn als we een nieuwe podcast publiceren, abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Voor Wout is het off-season. Dylan, jij hebt gewoon nog gekoerst. In de vorige podcast hebben we het erover gehad. Een koers in de Ardennen en Parijs Tours. Vond je het lekker nog om te koersen? Was het een beetje een verplicht nummertje? Hoe ging het?
Nou, eigenlijk die Marche en Van Mem, of de Van Mem Lotto Classic. Dat was eigenlijk een super mooie koers. Mooie wegen. Soms kan je wel eens in de Ardennen kan je wel eens van die gaten en slechte weg hebben. Maar het was echt een hele mooie koers. En het eindigde in een sprint van 40, 50 man of zo. Dus op zich, dat ging op zich nog wel goed. Parijs Tours moest ik in het begin wel even een beetje toezetten om nog echt te koersen. Maar op het einde kwam ik er wel redelijk doorheen. Maar ik ben wel blij dat het erop zit.
Snap ik. Het is toch een beetje, het voelt niet zo urgent meer of zo, denk ik.
Ja, het is meer een beetje, je hebt natuurlijk nog wel ambitie, omdat het best nog wel 2 mooie koersen zijn. Maar je zit ook een beetje met je hoofd alweer tegen het off-season aan. Zeker omdat ik natuurlijk ook alweer de Vuelta heb gedaan. En ja, dan stapelt zich allemaal weer op om dan weer echt die motivatie te zoeken om misschien vanaf het begin gelijk te staan in die koers.
Aan de andere kant heb ik het idee dat jij die motivatie nooit echt nodig hebt. Want ik zag op Strava ook weer iets voorbij komen met van het hoeft niet, maar het is wel lekker of zo dat je weer 177 kilometer best wel had gebrommeld in de buurt van Monaco.
Nou ja, kijk, het trainen, het fietsen, dat is nooit echt een probleem natuurlijk. Maar het is meer het opladen om te vechten voor je plekje. Ja. Kijk, als ik hier in de buurt aan het rondfietsen ben, dan hoef ik alleen af en toe een half wieltje voor Wout te rijden. Maar ja, voor de rest hoef ik natuurlijk niet voor mijn plek te vechten.
Nou, reageer er maar eens op, Wout.
Ja, die Dylan gaat het zwaar krijgen aankomende winter met zijn grote mond.
Heb je nog gefietst de afgelopen weken?
Bijna nog elke dag eigenlijk. Een paar dagen niet. Maar ik vind het altijd wel lekker om een beetje bezig te blijven. Toen ik wel jonger was, deed ik gewoon echt een maand gewoon helemaal niks. Maar ik vind het nou wel lekker, ook hier met het weer. Het is nog, net als gisteren bijvoorbeeld, heb ik nog zonder zweetshirtje gereden. Gewoon kort. En dat is wel lekker, gewoon om dan even 2-3 uurtjes lekker te fietsen, koffertje onderweg en even lekker bezig blijven.
Ja, of zo ontspannen zonder schema, zonder wedstrijddruk. Dan is fietsen toch ook echt het allermooiste wat er is nog steeds.
Ja, daarom. En een supermooie omgeving hier. En ja, ik vind het ook gewoon lekker om even lekker rondje fietsen. En dan wel lekker thuis vol met energie.
Ja, maar je bent ook in Nederland geweest in de tussentijd.
Ja, ik ben ook een weekje in Nederland geweest. Dus dat was ook wel leuk. Bij mijn moeder thuis, met Kaspertje mee. Ik was met de auto gereden, want ik had nog heel veel babyspullen die ik even een klein beetje moest opruimen. die we nog niet weg wilden doen. En Alice en Kasper die zijn met het vliegtuig gekomen. Dus dat was wel even leuk in Nederland bij mijn moeder.
Oké, en daar je verjaardag gevierd dus?
Ja, nou, ik heb mijn verjaardag niet echt gevierd, want ik was echt helemaal naar de vaantjes. Ik was naar de... Ja, was wel leuk. Op zich, het eerste gedeelte van mijn verjaardag was top, want toen stond ik in de feesttent van de kermis van Wansum. Dat was altijd mijn vaste prik. En nou, dat ging echt goed. Toen heb ik nog denk ik een halve kilo kibbeling gegeten voordat ik naar huis ging. Ja, en toen ik thuis kwam, drama. En het begon eigenlijk 's morgens al. Om 7:30 ging de deurbel. En ik denk, nou, ik denk, dit is niemand die mij komt feliciteren voor mijn verjaardag van de familie. En de mannen, dus echt, had ik dopingcontrole.
Ja.
Oh, en ik was echt, ik wist niet hoe ik het had zitten. Ik was, zit naar onder. En die man, ja, ik weet niet als die luistert, maar ik moet misschien een klein beetje mijn excuses aanbieden. Want ik was vrij afwezig en niet echt heel in de moed om te praten. En dat was een hele vriendelijke man. En hij bleef maar praten en vragen stellen. Ja, en ik wist niet meer waar ik moest kijken. Dan kreeg het warm en dan kreeg het koud. De rillingen liepen over mijn rug. Dan moest ik nog die controle doen. En het was gelukkig alleen urine. Maar het probleem was, ik was een half uur ervoor naar het toilet geweest. Ja, toen heb ik een halve fles Spa Rood leeg gedronken. Ook geen top idee. En ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Maar joh, ik was toch een partijtje slecht. En toen heb ik tot 2 uur in bed gelegen. Ik kon gewoon niet bewegen. Dan bewoog ik een beetje en dan had ik het idee dat ik moest overgeven. En oh, ik was er zo slecht aan toe. En toen kwam een nichtje voorbij. Die kwam voor de verjaardag, ik denk om 1:30 of zo. En toen riep Alice, familie is er. En oh, ik uit bed gehesen. Ik nog een broek aangetrokken, een net t-shirt. Ik en onder en ja, toen kwam het allemaal langzaam op gang. Dus nou, het was een topverjaardag.
Oh, maar je zakt toch door de grond als je gewoon de avond voor je verjaardag op de kermis van...
Ja, van Wansum.
De kermis van Wansum. Echt eventjes goed diep in het glaasje hebt gekeken. Omdat je dat ook gewoon echt dubbel en dwars verdiend hebt, zeg maar. Om even goed te ontladen na dit seizoen, de avond voor je verjaardag, eventjes in Nederland met de familie. En dat je dan om 7:30 de volgende ochtend een dopingcontroleur voor de deur hebt staan. Het is toch ook niet dat dit 100 dagen per jaar gebeurt?
Nee, dit was de eerste dag per jaar dat ik op stap ging. En ik werd zo wakker gemaakt.
Ja, maar ik bedoel ook zo'n out-of-competition controle zo 's ochtends vroeg. Hoe vaak per jaar heb je dat?
Ja, hoe vaak heb je dat? Laten we zeggen, ik denk tussen de 5 en de 10.
Ja, precies.
Dus dat valt, ja, het was echt heel toevallig. Ja, ik moet zeggen, het was een hele aardige...
En wist hij dat je jarig was?
Ja, dat wist hij ook nog. Hij zei, ik zag net dat je jarig was.
Dat
ja,
is echt kut.
Ja, ik zeg...
dan had je morgen wel kunnen komen.
Ja, maar ik moet heel zeggen, het was echt een hele aardige man. Maar ja, ik... Ja, en Kasper die zat naast me. En dat eten, dat gooide die allemaal op de grond. Ja, het maakte me ook allemaal helemaal niks uit wat er gebeurde. Ik denk, ik moet dat potje vol pissen.
En zo snel mogelijk
naar bed. Die controle
afwekken
en zo snel mogelijk naar bed. Want dit gaat hier niet goed. Ja, hij zal wel gedacht hebben, wat is er met die jongen? En hij had allemaal vragen. En, ja, hij had er wel zin in. Hij was een dag goed begonnen, hoor. Ja.
Prachtig.
Maar ja,
prachtig.
Leven van een topsporter. Maar ik was wel goed in vorm op de kermis, hoor. Ging goed.
Ja, dat
kon
blijkt.
Mijn tempo niet bij jou, hè, Pieter? Als die
Kijk,
luistert.
Dat is altijd goed. Pietertje.
Maar dan val ik wel een beetje stil op het einde.
Ja, en de dag daarna.
Af en toe.
Ja, je begint hard en dan voel je een beetje stil.
Ja, ik zit een beetje in de vroege vlucht. Echt. Dat ik denk, nou, zou me niet bij. Maar ja, toen kwam de man met de hamer.
Je ging net zoals de sprint aan als in de Vuelta. Gewoon,
ja, gewoon
paf.
Vol.
Maar toen hield je het wel vol tot het einde.
Dus, topverjaardag.
Ah. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, weet je wat? Laten we, want dat is dus allemaal in Wansum gebeurd en omgeving. Laten we gelijk even een sprongetje maken naar de rubriek Where's Wout.
Poels wint Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Want Wout, ik ben dan wel benieuwd waar je nu bent.
ik ben nu gewoon lekker thuis in Monaco. En er wacht een volgende challenge. Alice, die gaat morgen weg. Die gaat naar Marokko om een marathon te lopen in de woestijn. Heel knap.
Doe maar.
Maar dat wil dus zeggen dat ik 7 hele dagen alleen met Kaspertje thuis ben.
Ah.
En daar kijk ik wel heel erg naar uit, maar ook een beetje tegenop. Ik vind het wel een beetje spannend.
Oké, ja.
Want dat heb ik eigenlijk nog niet echt gedaan.
Nee. Alice... Nee.
En Ralfie, is Ralfie er ook?
Ralfie is op vakantie in Menton. Die hebben we...
Okay.
Ja, want... Ja, dat
wordt... Leuke plek.
Ja, leuke plek. Een hele leuke familie. En dat werd me anders even te veel, denk ik hoor. Ja, want dan moet je hem wandelen 's morgens en 's middags. Ja, ik denk, ik kan hem niet de zorg bieden die ik hem moet geven. En ik denk, dan is het beter dat Ralfie even lekker op vakantie gaat. Dan kan hij met zijn hondenvriendje spelen daar. En dan kan ik even alle focus op Kasper, dat die even een week overleeft met mij.
Hey, maar Wout, de situatie die je nu aan het schetsen bent, die heeft Alice toch altijd?
Ja, heel veel respect heb ik daarvoor. Dat is echt niet normaal. Maar ik heb wel hulptroepen. Reinier, die wordt ingevlogen. Die komt mij helpen.
Oké.
Maar dat weet hij alleen nog niet.
Ik heb niet verteld dat Alice weg is. Die denkt dat hij hier lekker komt trainen elke dag. Maar ik heb maar een paar uur per dag tijd. De rest moeten we een Kaspertje van maken.
Reinier is Reinier Honig.
Ja, Reinier Honig, ja. Dus nee, maar Alice, kijk, ik vind het wel knap wat hij altijd doet, toch? Maar ze heeft ook allemaal briefjes op de koelkast gehangen. Hoe laat hij opstaat, wat hij moet eten. Dus ja, er kan eigenlijk niks misgaan. En ik kan nog altijd naar Dylan, zei hij.
Ja, wel tot en met dinsdag, want anders dan wordt het een probleem.
Nou, dan ben ik er morgen vroeg om 8 uur, want om 6:30 ben ik al op natuurlijk.
Ja, Paulien die hoeft toch niet te trainen, dus dat komt helemaal goed.
Dan haal ik hem om, dan breng ik hem 8 uur, haal ik hem om 3 uur weer op.
Nou, zeker. Jullie regelen het goed daar, dus ik begrijp hieruit dat jij ook in Monaco bent op dit moment, Dylan.
Ja, nee, klopt. Ik ben maandag pas teruggevlogen, want we deden maandag nog wat materiaal testen voor Roubaix volgend jaar. Dus ja, dat was wel even lekker om over de kassei heen te rijden.
Ja, daar zou je mentaal ook wel eventjes toe hebben moeten zetten.
Ja, nou ja, van tevoren dacht ik van, dat doen we eventjes, weet je wel. Eén dagje langer op pad en doen we die materiaaltesten en dan is het klaar. Maar als je dan de dag van tevoren Parijs Tours hebt gereden, wat toch best wel een pittige finale nog was uiteindelijk. Ja, dan is het... toen hebben we ook nog 5,5 uur in de bus gezeten naar Lille.
Oh.
Dat was gewoon wel even een taaie dag om door te komen. Maar wel heel, heel nuttig in ieder geval.
Maar wel een goede timing, want vaak is het weer nu nog wel redelijk goed. Want als je dan het voorjaar gaat testen voor Roubaix, dat is niet echt een ideale periode qua weer en zo.
Nee, ja, en uiteindelijk weet je, je bent toch al op pad en het is beter om inderdaad, wat Wout zegt, om beter weer te testen. Want ja, 9 van de 10 keer is het natuurlijk wel gewoon droog in Roubaix. Dus dan is het wel goed om dan zeg maar het materiaal te testen. En ook, we zijn nu nog een beetje een soort van in vorm. Dus dat gaat dan ook allemaal wel wat makkelijker dan dat je het in december gaat doen.
En de materiaalsponsor die heeft dan nog even de tijd om met jullie feedback aan de slag te gaan.
Ook dat inderdaad. Dus het is ook gewoon lekker dat je nu dat er nu op zit. En dat je daar in ieder geval niet druk meer om hoeft te maken.
En nu ben je een weekje in Monaco en dan ga je naar?
We vertrekken dinsdag naar... Nederlanders zeggen Reims, maar Fransen zeggen Reims, hoor ik hier. Dus dan gaan we 2 dagen... Daar komt Paulien vandaan, dus dan gaan we 2 dagen daar vertoeven en dan rijden we door naar Nederland.
Okay. Leuk. En dan ben je eventjes in Nederland of kort?
Ja, dan ben ik eventjes, wat zal het zijn, 1,5 week in Nederland en dan vertrek ik weer terug naar huis.
En dan, dat duurt nog wel even voordat je dan naar Curaçao gaat met Paulien.
Ja, dat is 10 november. Dus,
wel lekker hoor.
Voor dan hebben we wel weer een nieuwe podcast opgenomen.
Matthijs Born die vroeg zich af of jullie MTB mountainbike avontuur nog doorgaat nu Paulien ziek is.
Nou ja, ik moet zeggen, ze is nog niet 100% fit hoor. Het heeft er wel flink ingehakt, zeg maar. En ze kan eigenlijk nog niet heel veel doen. Ik ga er wel vanuit dat het gewoon door kan gaan. Want het is nu nog, nu precies nog een maand. Het heeft er wel flink ingehakt.
Ja, want even voor de duidelijkheid. Veel luisteraars zullen dit niet weten, maar ze heeft corona gehad. Of heeft corona?
Ja, gehad.
Want zij zou een wedstrijd rijden. Zou zij het WK Gravel rijden?
Het EK en het WK Gravel. En eigenlijk de donderdag voor het EK Gravel testen ze positief op COVID. En toen dachten we, COVID, weet je, ze voelden zich een beetje moe en niet helemaal 100%. Dat bleek toch erger te zijn dan de meeste COVID-gevallen. Dan moest ze ter controle naar het ziekenhuis omdat ze heel benauwd werd. En, dus dat was even wat minder. Maar gelukkig is dat allemaal weer in de stijgende lijn. Maar ja, dat was wel even lastig om, zeker met de koersen die ik nog had, om daar eventjes de knop om te zetten.
Heeft ze alweer op de fiets gezeten of dat nog niet? Oké, dus ze weet nog niet of ze de volledige longcapaciteit nog heeft. Is ze daar bang voor?
Nee, volgens mij niet. Ze worden natuurlijk goed begeleid en veel controles gehad. Dus uiteindelijk wat ze nu kan doen is gewoon rust houden. En op zich is het dan wel een relatief goede periode om het te hebben. Zodat je nu echt het lichaam goed kan laten herstellen. Daar is ze nu mee bezig.
Oké. Nou, mooi. Ja, ik zit ook weer eventjes in Nederland, kort in Nederland. Tussen mijn Azië-Singapore-Japan avontuur in. En de komende dinsdag naar Amerika en dan Mexico en dan Brazilië. Dus dan ben ik weer even weg. Dus ik had een paar dagen de tijd hier om mijn vader te bezoeken. Want die is met zijn racefiets echt super hard gevallen. Over een plotseling overstekende kat. Heeft zijn heup, zijn elleboog en zijn sleutelbeen gebroken.
Meen je niet.
Ja, en die zei...
Een flinke klapper geweest.
Ja, dat is een flinke klapper geweest, ja. En eigenlijk dus best wel een beetje op een onbenullige manier. Met gewoon een botsing op een overstekende kat. Dus die zei, joh, als je die podcast gaat maken, dan heb ik wel een luisteraarsvraag aan Wout en Dylan. Of jullie wel eens zo'n absurde val hebben gehad. Wat de meest absurde val is gehad, is zeg maar een beetje onbenullig, maar wel met onverwacht grote gevolgen.
Nou, ik heb wel een gekke val meegemaakt. En misschien dat jij hem nog wel kan herinneren. Ik fietste van Zoetermeer naar Pijnakker. En toen wilde ik mijn... toen hadden we nog van die Sigma-telletjes of Polars. Of dat je van die sensoren had op je voorvork. En die wilde ik dus zeg maar iets dichter naar mijn spaken toe doen. Nee. En toen kwam ik dus... Toen kwam ik dus met mijn hand in mijn spaken en dus tegen mijn voorvork aan. En klapte ik dus eigenlijk gewoon gelijk met mijn gezicht op de grond. En dat was nog in de tijd van Restore. En toen heeft denk ik Koos van den Ende of Theo Baden heeft me opgehaald en naar een huisartsenpost gebracht. Maar ja, dat was wel een beetje een val waarvan ik denk, dat was een beetje stom.
Maar lag je er toen lang uit? Had je toen gebroken pols?
Nee, ik had eigenlijk buiten schaafwonden had ik niet echt iets. Maar wel natuurlijk gewoon super stom en lullig.
Want wat was er gebeurd toen jij, toen was je volgens mij al belofte bij Rabobank. Maar wij zijn een keer, ik heb jou een keer naar IJmuiden of zo gebracht. Toen had je een of ander apparaatje nodig om je benen te kunnen blijven trainen. Terwijl je die niet kon bewegen, omdat je...
Ja, maar toen had ik mijn heup gebroken, denk ik. Ja. Ik denk dat het een complex-apparaat was of zo. Dus dan, dat geeft dan dat je spieren kan blijven bewegen, zeg maar, zonder dat je in beweging bent. Ja. Dus ik denk dat het was. Maar dat was niet...
Het was gewoon een zware val in een koers of zo. Ja,
was geen overstekende kat.
Wout, moet jij ergens aan denken?
Ja, ik ben wel eens onbenullig gevallen, maar niet met zulke gevolgen eigenlijk. Maar dat ben ik eigenlijk laatst nog vergeten te vertellen. Ik ben voor de Velten ben ik nog gevallen. Dat was een hele onbenullig geval. Ik was met vliegtuig naar Spanje gevlogen. Toen gingen we losrijden. Dat was 2 dagen voor die Vuelta. En ik reed met Landa op een, gewoon op de weg. En ik was met mijn Garmin de route aan het kijken waar we naartoe gingen. En op een gegeven moment hoorde ik hem schreeuwen. En toen keek ik, toen stond er een auto voor me stil. Dus ik remmen. En toen klapte ik voorover, ben ik vol op die auto geklapt. Frame gebroken en zo, maar zelf had ik niks. Ja, een paar. Ja, mijn helm. Ik was al een nieuwe helm. Maar ik ging wel vol met mijn kop tegen die achteruit aan. Maar dat was wel een beetje onbenullig.
Ja, maar wel echt superveel geluk dat je dan vlak voor de Vuelta, dat je zo'n stomme valpartij, maar dat je er dan zelf niks aan overhoudt. Dat eigenlijk alles wat, al het materiaal op en onder je, dat is kapot, maar jij zelf had niks.
Ja. Nee, ik kreeg wel een mooie nieuwe fiets. Ja. Maar zelf gelukkig niks, ja. Klapte ik even vol op die auto daar. Nou, voel je ook wel een beetje lullig. Ja.
Trouwens, over valpartijen en de Vuelta en een nieuwe fiets gesproken. Dylan, jouw valpartijen na die etappe. Toen je net die sprint van Geniesse verloor, was natuurlijk ook vrij bizar.
Was geen overstekende kat, maar een overstekende man inderdaad. Dat was inderdaad wel. Dat was ook wel vrij bizar inderdaad. Dat je tweede wordt, baalt en dan
kijk je
eigenlijk
op, en dan,
1 seconde daarna gewoon op de grond ligt.
En dan voor een paar weken uit bent.
Ja, dus dat was ook wel lullig. Maar ja, die valpartij, zeg maar toen ik junior was, die kwam eventjes zo me op. Maar er zullen nog wel meer lullige valpartijen zijn geweest. Maar ik wens in ieder geval je vader veel beterschap, Job. Ja. Moet die geopereerd worden?
Hij is geopereerd. Alle drie zijn breuken is die geopereerd. En het is, weet je, als je geopereerd bent naar je heup, dan normaal gesproken kun je met krukken vrij snel weer een beetje bewegen, maar hij kan niet met krukken lopen.
Precies. Nee. Dus,
dat kun je niet.
Dus hij ligt in een bed in de woonkamer. Hij is zich wel al aan het inschrijven voor de Maratona van volgend jaar. Dus
hij is er wel vertrouwen in.
Hij is het.
Aan ambitie geen gebrek.
Hij is vooral niet kwijt.
Nou, veel beterschap gewenst in ieder geval.
Mooi. Laten we even to the point komen, want we hebben wel een aantal dingen te bespreken. Want die fusiegeruchten, dat was in één keer super hardnekkig. Jullie zouden gaan fuseren met Quickstep en dan Evenepoel erbij. En wat gaat er allemaal gebeuren? Wordt het dan Lotto? Wat zit er allemaal bij? Wordt het dan Visma, Amazon, Quickstep, Quickstep, Soudal? Ga je dan op Specialized fietsen rijden of op Cervelo? Wie mogen er blijven, wie niet? Hoe heb jij dat gevolgd?
Eigenlijk net zoals ieder ander mens, gewoon via Twitter eigenlijk. Het was een vrij beruchte periode natuurlijk. En ik denk dat het voor iedereen nu wel fijn is dat er duidelijkheid is geschept en dat het nu zo de uitkomst is. Maar er was ineens een tsunami van reacties en noem het allemaal maar op die fusiegeruchten natuurlijk.
Ja. Is het nog dan iets waar je misschien zorgen maken in een groot woord, maar is er iets waar je dan over piekert? Van hoe zou dat eruit gaan zien?
Nou, zorgen niet, maar wel zeg maar benieuwd van hoe en wat, zeg maar. Hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik denk dat voor de jongens en stafleden van Quickstep het natuurlijk wel een iets lastigere situatie was. Omdat niet iedereen wist of die dan eventueel mee zou kunnen komen. Voor ons was het meer een situatie waar we niet van wisten hoe de toekomst eruit ging zien. Ja, we wisten natuurlijk wel dat we op dezelfde voet verder gingen gaan, maar eigenlijk de rest niet. Maar uiteindelijk is het niet zo ver gekomen. Dus het is nu een beetje lastig om daarover te discussiëren of te filosoferen natuurlijk.
Want jij zegt, je moest het via Twitter volgen en zo, dus je bent ook niet op de hoogte gehouden door de mensen binnen je ploeg.
Nou, ik denk dat het ook niet meer dan normaal is. Als
zoiets nog helemaal in de kinderschoenen staat of helemaal misschien niet super concreet is.
Ja, misschien was het wel een van de opties die ze hadden bij de ploeg. En werd het nu zo uitgelekt als de optie. Achter de schermen waren ze natuurlijk ook gewoon hard bezig met een sponsor zoeken. En Ja, lekte dit uit en ja, werd alles ineens in de stroomversnelling geplaatst natuurlijk. Maar ja, ik vond het niet meer dan logisch dan dat we niet van alle gesprekken op de hoogte waren. Weet je wel, Marijn Zeeman die heeft me wel gebeld nadat het nieuws bekend werd van dat ze in gesprek waren. En ook dat toen het zeg maar niet doorging. Dus in dat opzicht ben ik wel
op de hoogte gehouden. Dat is wel heel netjes.
Niet van dag tot dag de ontwikkelingen, zeg maar. Wat denk ik ook niet meer dan logisch is.
Heb jij dan vragen die je dan aan Marijn Zeeman hebt gesteld op zo'n moment? Wat zijn dan de eerste dingen die je graag wil weten?
Ja, in ieder geval hoe wij zeg maar als team verder gaan. Dat was eigenlijk gewoon op dezelfde voet. Na het eerste gesprek zeg maar, dat ik met hem had, toen die vertelde dat ze daarna aan het kijken zijn, zeg maar. Maar voor de rest niet echt meer vragen erover gehad, omdat het eigenlijk ja, zo nog in de kinderschoenen stond, zoals je al zei. En ja, dat er eigenlijk helemaal nog niks concreets was. Dus hij kon daar ook nog niet echt iets over vertellen, omdat ze nog heel veel dingen aan het uitzoeken waren, okay, zeg maar.
Wout, hoe heb jij dat gevolgd? Want ik kan me voorstellen dat het ja, voor een renner uit een andere ploeg ook wel ja, op een bepaalde manier misschien wel binnenkomt. Zo'n nieuwsbericht van twee van de betere ploegen van het peloton, die worden één. Dat maakt de concurrentie misschien ook niet minder.
Nee, ja, het was een beetje een bijzondere wending, zeg maar, als die twee samen zouden gaan. Ik denk dat er heel veel mensen hadden zoiets van, hè? Ja, die twee ploegen samen, van twee hele goede ploegen, nog een sterkere ploeg maken. Ik zag niet helemaal het voordeel ervan in van alle partijen eigenlijk. Want ja, eigenlijk stopt er dan één ploeg. Dus dan ja, komt er toch best veel renners en personeel in één keer zonder werk te zitten. Dus ja, was wel een interessante case om te volgen.
Ja. Ja.
En ik had ook het idee dat vooral de renners aan de Quickstep kant meer stress hadden dan aan de Jumbo kant. Want het leek meer op dat Quickstep naar Jumbo zou komen dan andersom.
Ja.
Dus ik denk ook voor Dylan dat hij zoiets van ja, ik zie wel wat er gebeurt. En we horen het wel. Maar je zag natuurlijk wel aan de Quickstep kant dat heel veel renners toch er niet heel blij mee waren.
Nee. Hey, maar zeker op het moment dat bekend werd dat Roglic wegging, toen werden die geruchten natuurlijk nog wel wat hardnekkiger. Want toen dacht iedereen, oh ja, 1-1 is tweede, dus omdat Evenepoel erbij komt. En dan is er geen plek meer voor zoveel kopmannen.
Ja, dan is ook maar zien hoe dat allemaal gaat natuurlijk. Hè? Misschien is zo'n Remco er ook wel dan helemaal niet blij mee. Dat in één keer dat hij met een dat Jonas in één keer zijn ploeggenoot wordt.
Niet blij mee.
Nou ja, zou zomaar kunnen dat hij denkt, ja, ik heb liever gewoon zelf volledig kopman dan dat ik het moet delen.
Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je krijgt zomaar weer dezelfde situatie, alleen dan misschien wel wat meer wrok heen en weer, omdat er geen opgebouwde geschiedenis is tussen de mannen. Zoals in de Vuelta, waar drie honden eigenlijk om één been aan het vechten zijn.
Ja, nee, ja, inderdaad. Dus ik denk dat de uitkomst dat die, hoe die nu is, dat denk ik niet zo heel slecht is.
Wat vind jij ervan dat Roglic weggaat, Dylan?
Ja, aan de ene kant natuurlijk super jammer, omdat die natuurlijk super belangrijk is geweest voor het begin van de ploeg. Omdat ja, hij is toch wel, hoe zeg je dat, de cultuurdrager. Ja, hij is zeg maar wel het symbool van
succes.
Het startpunt van succes, zeg maar. En in dat opzicht is het natuurlijk super jammer, maar ik snap zijn kant ook wel dat hij graag nog echt alles 100% en waarschijnlijk als enigste kopman naar de Tour wil gaan. Om die nog proberen te winnen. Zeker omdat hij de Vuelta nu of de Giro en de Vuelta al heeft gewonnen. Dus ja, ik snap dat wel.
Is Bora een mooie ploeg voor hem, Wout?
Ik denk het wel. Ik denk ook wel aan supporterrenners die ze daar hebben, dat die daar best wel, als die neus ook dezelfde kant op komen te staan, dat hij daar best wel wat aan kan hebben. Ik bedoel, ja, ze hebben mooi materiaal, ziet er altijd goed uit. Ook als ik met Danny praat van Poppel, die is ook altijd weer heel positief over. Dus ik denk dat het wel een goede keus van hem is. Dat ze daar wel de renners en de begeleiding eromheen hebben die hem wel dan kunnen steunen, denk ik.
Ja, het voelt ook wel een beetje alsof of een kopman van zijn statuur ook zeg maar net de missing link is voor Bora.
Want ik vind Bora dat er echt heel goed uitzien, die ploeg. Die zijn ook best wel rustig opgebouwd in de jaren heen, dat ze echt naar de World Tour zijn toegegroeid.
Ja.
En ja, ze hebben echt wel heel veel goede renners, ook met klassementsrenners natuurlijk met Vlasov, maar...
En Hindley.
Ja, en Hindley natuurlijk. Maar ja, om een podium te rijden of te winnen, ja, dat is net weer even... Andere koek natuurlijk.
Ja.
Daar hebben ze natuurlijk wel met Hindley de Giro gedaan. Maar ja, ik denk dat het best wel een goede ploeg heeft uitgekozen.
Nou, dat mooi. Dat gaan we zien. Roglic is een hele belangrijke man voor Jumbo-Visma. Maar er is nog een hele belangrijke Jumbo-Visma man weggevallen op een hele andere manier. Nathan van Hooijdonk is noodgedwongen gestopt met wielrennen. Hoe komt dat nieuws op persoonlijk vlak binnen bij jou, Dylan? Hij heeft natuurlijk een hartstilstand gekregen tijdens het autorijden. Dat hebben we even kort besproken al in een eerdere podcast. En nu zijn hartsituatie heeft ervoor gezorgd dat hij niet meer kan wielrennen.
Ja, nee, hij heeft zo'n, hoe noem je dat, een defibrillator. Een kastje bij zijn hart. Waardoor je eigenlijk niet meer kan koersen. Maar ja, dat kwam wel echt in als een bom natuurlijk. Ik heb trainingskampen, Tenerife, de klassiekers met hem gedaan. Toen Sierra Nevada, Dauphiné, Tignes, de Tour. Dus ja, ik heb zoveel tijd met hem doorgebracht. En ik kende hem eigenlijk voor dit seizoen niet heel goed, maar... Als je dan zoveel tijd met iemand doorbrengt, dan komt dat nieuws wel echt in als een bom natuurlijk. En ja, we hoorden het net voordat we vertrokken naar de start van de etappe naar de rustdag. De ploegleider moest het natuurlijk zeggen, want de media had het al opgevangen. Dus we zouden er sowieso vragen over krijgen, dus... Maar dat kwam wel echt in als een bom. En ik wist niet hoe ik zeg maar mijn gedachten moest verzetten om toch te kunnen koersen. En dat was ook echt heel lastig de eerste half uur tot een uur. Daarna, dan ebt het wel een beetje weg. En ja, dan hoop je maar op goed nieuws als je bij de finish komt. Als je job dan gedaan is, dan begin je er wel iets meer aan te denken. En toen kregen we gelukkig te horen vanuit de auto dat die... In ieder geval...
Uit levensgevaar was.
Bij bewustzijn was en uit coma. Of in ieder geval bij bewustzijn was. Dan zit je nog steeds met zoveel vragen. Het is natuurlijk echt... Hij mag natuurlijk van geluk spreken dat hij er überhaupt nog is. Want als dit op een trainingsrit gebeurt ergens in de bossen, noem het maar waar... Ja, dan ben je er gewoon geweest natuurlijk. Dus het is ook een beetje cru gezegd, maar geluk bij een ongeluk dat hij dan in de auto zit met zijn vrouw en dat hij dan gelijk medische assistentie heeft kunnen krijgen. Maar ja, het was wel even een rare week.
Ja. Ja, jij zegt, weet je, als het op een ander moment gebeurt, dan is het waarschijnlijk fataal. Wout, jij hebt misschien, ik weet niet hoe goed je Sonny Colbrelli kent, maar jij hebt misschien ook zo'n verhaal meegemaakt. Een renner die hartklachten krijgt. En ook best wel scary is misschien.
Maar ik was er toen, dat gebeurde in Catalonië en ik was ook in die koers. Dus ik weet nog wel, we finishten. En ik zat op de rollen uit te rijden. En volgens mij zei Pernstein ervan, oh ja, Sonny die viel na de finish. Ik zeg, Sonny viel na de finish. Ik zei, die werd tweede. Die is helemaal niet gevallen. Ik denk, wat zegt hij nou? Maar ja, toen was hij dus gevallen, omdat hij daar die hartaanval kreeg. Ja, ja. Dan zit je ook een beetje in één keer. Dan ga je dus met de bus terug naar het hotel zonder Sonny. En je weet ook niet wat er aan de hand is. En je hoort allemaal alleen maar verhalen natuurlijk, ook via internet en zo. En al die dingen. Ja, dan zit je ook s'avonds wel even een beetje raar op je kamer. Maar toen kregen we gelukkig ook wel redelijk snel een bericht dat hij wel bij kennis was en dat hij in het ziekenhuis lag. Toen stuurde hij gelukkig nog een selfie vanuit zijn bed, s'avonds om 11:30 of zo. Dus dan zit je er ook middenin, zeg maar.
Ja. Ja, met ook extreme duursporten, wat wielrennen natuurlijk ook wel is, dat je gevoelsmatig gebeurt dit misschien vaker dan in de normale wereld. Het is een beetje gissen wat ik doe, maar vraag je je wel eens af of wat je doet, zeg maar, wat jullie in het dagelijks leven doen, of dat wel helemaal veilig is, helemaal goed is voor je hart?
Nou ja, ik denk wat wij doen is niet super gezond, zeg maar. In de zin van om elke keer je lichaam tot het gaatje te gaan. Kijk, sport is gezond, maar ja, topsport is er denk ik net even eroverheen. Vraag me elke dag af van, is het wel veilig wat ik doe? Ja, niet echt eigenlijk. Ja, dus een beetje een way of life. En ja, ik sta er niet elke dag bij stil als ik de fiets opstap.
Jij ook niet, deel?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, wat Wout zegt is, we worden natuurlijk ook best wel vaak gecontroleerd in de winter voor hartritmestoornissen. Maar ja, uiteindelijk kan het iedereen overkomen. En misschien dat het nu bij ons veel meer in de media komt, maar misschien heeft jouw buurman of je overbuurman ook wel een hartaanval gehad. Maar ja, dat hoor je dan niet, weet je wel. Dus het komt wel steeds vaker voor. Dat is natuurlijk wel een feit. Maar het is niet dat ik daar elke dag mee de fiets op stap. Nee,
maar het wordt dus wel goed gemonitord hoe jullie harten, hoe gezond jullie harten zijn.
Ja, volgens mij doen we elk jaar sowieso een test op de fiets. Een soort inspanningstest met allemaal van die dingen opgeplakt om te kijken wat er gebeurt. En zo is het ook bij Hausler volgens mij afgelopen jaar, is hij daar ook moeten stoppen. Dat ze toch wat hebben gevonden. Dat zij van, kan beter niet meer topsport beoefenen.
Ja. Ja, het is ook niet meer dan logisch dat dat goed wordt gemonitord. Dat moet ik ook al doen. Ja. Als ik me inschrijf voor een triathlon of voor een Gran Fondo, dan willen ze een medisch attest hebben, zeg maar. Dan willen ze dat je hebt getest en dat een dokter...
Ja, dat snap ik wel bij die amateurs. Ja. Want dan zijn... Ja, nee, maar, ja. Om heel negatief te doen, maar nee. Dan gaan ze zoiets heel extreems doen en denken, weet ik voor wat, 200 kilometer met de stijlveer helemaal tot het gaatje. En dan een week van tevoren denken ze, ik had eigenlijk ook wel iets meer kunnen trainen. En dan helemaal ongetraind naartoe. Volgens mij is dat heel ongezond. Ja, jij traint er wel voor, hoor. Nee, je altijd rennen op die circuits.
Ja. Nou, nee, maar ja, ik begrijp volkomen wat je zegt. En dat is het. Kijk, iedereen kan ze natuurlijk inschrijven voor al die evenementen. En het wordt op allerlei verschillende niveaus gedaan. Dus het is hartstikke goed dat daar goed op wordt gehamerd dat je moet testen. Maar goed, Nathan van Hooijdonk dus geen wielrenner meer. Ik ga er nog eventjes wat luisteraarsvragen ingooien tot slot. Even denken hoor. Ik heb van Lars Rezelman een vraag aan Dylan. Waarom draag je een pleister soms op je neus?
Ja, dat is om je neusvleugels een beetje meer open te zetten, zodat je meer lucht kan krijgen. Dat heb ik een keertje gezien van een oud ploeggenoot van mij, André Amador. Ja. En die zei van, ja, die moet je een keer proberen, En eigenlijk, ja... Het voelde best wel relaxed aan en of je meer lucht kreeg. En het ging die dag ook best wel goed. Dus ik doe het nu niet meer zo vaak als de afgelopen jaren. Maar op speciale dagen doe ik het nog wel eens.
Ja, mooi. De spits van Feyenoord, Santiago Jiménez, die doet het ook.
Ja, ook ja. Ja, 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 nou, die scoort er ook toch wel aantal. Ja,
precies. Dat wil ik ook volgend jaar ook gaan doen.
Ja, stel dat je dat ook nog eens gaat doen. Dan ga je gewoon grote rondes winnen, Wout.
Nou. Ja, maar waarom ook niet, hè?
Ja, waarom ook niet, ja. Ja, ja.
Gewoon hoog inzetten.
Twee pleisters erop, joh.
Rob Viveen, die vraagt zich af of je ook nog zesdaagse gaat rijden, Dylan.
Ik, het staat niet op de planning. Maar ja, wie weet...
Zijn er nog veel zesdaagses?
Volgens mij niet heel veel meer. Gent is wel. Die is volgens mij ergens in november. Maar ja, dat is altijd een beetje een klote datum als je het wegseizoen hebt gedaan. En dan Rotterdam. Die is een tijdje in december ook weer geweest.
Okay.
Ik weet niet wanneer die nu weer is. Maar ik blijf de baan... vind ik een van de mooiste onderdelen ook nog steeds. De koppenkoers. Dus ja, wie weet ooit in de toekomst dat ik daar nog eens een keer naar terug ga.
Is het iets voor jullie samen?
Nou, ik heb een baanfiets, maar ik heb volgens mij één keer een baanwedstrijdje gereden in Bütgen in Duitsland. En ik vond het wel altijd heel leuk om daar te trainen, maar om te koersen en te koppelen, ik heb dat dus nog nooit gedaan, zo'n wedstrijd. Dus dat gaat hem voor mij niet worden.
Nee, trainen is echt mega saai, man.
Dat vind ik juist leuk.
Ja?
Ik vond het leuk om te doen, donderdagavond. Vond ik altijd mooi om te doen.
Dus alleen met hetzelfde rondje, joh.
Ja, dat klopt. Maar waarom is die wedstrijd dan wel leuk? Doe je ook alleen met hetzelfde rondje?
Ja, maar dan heb je toch een beetje dat wedstrijdgevoel. Ja, en los je weer even.
Jij vindt het natuurlijk dingen. Alleen maar leuk omdat je startgeld krijgt. Ik heb al wat door.
Ja, waarschijnlijk wel.
Nee, ik vond het leuk om te doen. Een beetje achter Danny rijden. Deed wat oefeningetjes. Ja, wat een hele goede trainer.
Ja, oké. Okay,
Guus
ja.
Groen hadden we toen. Toen ik daar naartoe ging.
Guus Groen.
Ja, nee, die deed goed.
Nou ja, weet je, hebben we al die andere disciplines weer een beetje. Daar hebben we het daar weer een beetje over gehad. Hè? Die mountainbike-tocht die eraan zit te komen voor Dylan, nu de baan. Maar Laurens de Dam die vraagt zich af, Dylan, waarom je niet. Waarom jij of waarom jullie niet meededen aan zijn gravel raid?
Nou, Laurens de Dam, dan had je ons best kunnen uitnodigen.
Ja.
Want ja, als je geen uitnodiging krijgt, dan kan je niet komen natuurlijk.
Dylan, een punt.
Oké, dus dit is.
Dus Lau, bij deze volgend jaar verwachten Wout en ik en Marijn natuurlijk een uitnodiging voor jouw gravel raid.
Ik moet Laurens nog wel bedanken. Ik had wel nog een paar flessen wijn van hem cadeau gekregen, had hij naar me opgestuurd.
Ja, ik denk dat hij mijn adres dus verkeerd heeft opgeschreven.
Oh ja, je hebt er niet gehad.
Wij zijn nog niet aangekomen. Oh.
Nee. Ah, daar zullen die wel komen, joh.
Hij had je waarschijnlijk ook een aanzichtkaart gestuurd met een uitnodiging voor de raid, maar. Dus zijn ook niet.
Daar gaat het mis. Daar gaat het mis. Nou ja, volgend jaar, Lau, dan zijn we erbij.
Oké, jongens, we gaan zo langzaam een beetje afronden. Het seizoen is afgerond. Dus laten we deze podcast afsluiten met de vraag van Jurjen Duker. Welk cijfer geven jullie je afgelopen seizoen?
Ik geef mijn seizoen een 8.
Een 8 maar?
Ja, dat is een mooi cijfer. 8. Als ik vroeg een 8 op school had, kwam ik vrolijk met thuis, hoor.
Ja. Ja, maar. Oké, maar had je dan. Dat is, een 8 heeft ook nog best wel veel ruimte voor verbetering. Je hebt toch het beste seizoen uit je carrière gehad.
Ja, maar dat is echt mooi om een beetje ambitie te houden.
Ja, dat is waar.
Misschien zeg ik als ik ben gestopt. Nee, dat was een 10. Of nou, 8. Nou ja, ik zie nog wel verbeterpuntjes. Ja, nou ja, 8. Ja, heel goed seizoen. Ja, zo goed. Veel. 8 is mooi.
Ja, het is natuurlijk is mooi.
Ja, 8 is een lekker seizoen. Ja. Ja.
Dylan?
Ja, ik denk dat ik ook zo... Ja, dan ga ik voor een 7,8.
Oké.
Om acht te zeggen is dan ook weer zo. Nee, ja, weet je, ik begon natuurlijk supergoed.
Dat was een 10 daarna, toen je begon.
Als je toen had gevraagd, dan was het seizoen een 10 geweest. Maar uiteindelijk heb ik veel ups gehad natuurlijk. Maar het voorjaar was gewoon een grote down en toch wel een redelijke teleurstelling. Over de rest van het seizoen mag ik natuurlijk niet klagen. Nee. Dus ja, dan denk ik dat 8 het seizoen wel goed opzomt. Ja,
prachtig. We hebben een heel mooi jaar gehad. Ik vergeet nog dat ik één vraag nog wel moet beantwoorden. Dat is die van Anita Berendsen. Dat is, blijven jullie doorgaan in de winter met de podcast? Alsjeblieft wel. Nou Anita, dat zijn we wel van plan. Niet op de gebruikelijke frequentie, maar eens in de zoveel. Ik denk dat we sowieso elke maand nog een podcast maken. Dus nog eentje in november en nog eentje in december. En dan weer eentje in januari. En dan gaan we weer zo'n beetje beginnen. Dus dat gaan we zeker nog wel doen. Dus we zullen wat onderwerpen blijven verzamelen. En dat moet wel nog. Want ik eindig nu heel slordig met de vraag. Welk cijfer geven jullie je seizoen? Dan moet wel nog even een mooie seizoensterugblik komen.
Ja,
zeker. Dus, die moeten
want
sowieso
dat Parijs-Roubaix verhaal, dat moet nog altijd verteld worden.
Het Parijs-Roubaix verhaal en het Madrid verhaal.
En
het Madrid-verhaal, die is ook wel heel goed.
Hebben we ook nog. Ja.
Oké.
Dus er zijn nog. En we hebben nog deze periode tot en met die nieuwjaarsspecial. Of tenminste het seizoensafsluitingsspecial. Waar ook waarschijnlijk nog heel veel verhalen gaan gemaakt worden. Dus ik weet niet hoe lang de mensen willen luisteren. 3 uur naar een podcast, maar. Het kunnen nog wel leuke verhalen worden.
Ja, nou, we zijn ooit begonnen met het idee, we maken een podcast van een half uurtje. We zitten nu op 3 kwartier en de podcast zit vol met cliffhangers. Dat betekent maar één ding, luister de volgende keer weer. En als je wil weten wanneer die volgende is, abonneer je dan dus via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of ga ons Instagram account volgen, InKoers Podcast. Dat is ook de manier om vragen te stellen. Want die kun je stellen via onze stories een paar uur voordat de podcast wordt opgenomen. Goed jongens, bedankt voor het luisteren. Wout en Dylan, bedankt voor jullie tijd en jullie mooie verhalen. En we spreken elkaar in november weer.
Top.
Yes. Adios.
Adios.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.